Welkom bij de podcast Pensioen Insight. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van de wet toekomstpensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks.
Welkom dames en heren bij alweer de 7e aflevering van de Pensioen Insight podcast van PwC. En vandaag bij mij een bekende vertrouwde gast, Ronald Doornbos, want wij zijn deze podcastserie samen begonnen een paar maanden geleden. Welkom, leuk dat je er bent. Ronald, heb jij veel reacties gekregen? Zijn er fans opgestaan? Heb je groepies? Hoe zit dat?
Nou ja, of er fans zijn. Ik heb enorm veel reacties gekregen en ook hele positieve reacties, gelukkig. Ja. Niet alleen uit het werkveld. Toch ook wel vanuit kennissen die dan toch wel nieuwsgierig zijn. Vrienden, wat is er nou verteld? Dus echt hele leuke reacties gehad. En ook leuk om hier weer te zijn.
Ja, want vandaag gaan we het hebben over het nabestaande pensioen. Want even terugkijkend, we hebben al een aantal onderwerpen besproken. De vorige aflevering was met Matthijs Kortenhorst om echt te kijken naar wat is de impact nou op uitvoerders. Maar vandaag gaan we het over het nabestaande pensioen hebben. En dat is een beetje een niche-onderwerp misschien, hè, omdat het een onderwerp is waar toch wat minder aandacht voor is in die hele stelseltransitie. Maar ja, wij weten als pensioendeskundigen natuurlijk wel dat het ontzettend belangrijk is. Want je zou maar komen te overlijden, althans je partner dan, hè, dan is er toch wel vaak behoefte aan een fatsoenlijk, goed geregeld nabestaande pensioen. Dus alle reden om het daar vandaag met elkaar over te gaan hebben.
Zeker ja, met als aanvulling misschien, het staat niet op alle agenda's, of in ieder geval er wordt wel over nagedacht. Maar het is ook een heel klein onderdeel in de kosten uiteindelijk van de totale transitie. Dat nabestaande pensioen kost veelal niet meer dan 10% van de totale premie. Dus daar gaat wat minder aandacht naar uit dan bijvoorbeeld de overgang naar van het doorsnee systematiek en het invaren uiteindelijk. Dus daarom zie je dat er wat minder aandacht voor is, maar niet minder belangrijk. Want ja, het zal je maar overkomen, wat je zegt.
Ja, precies.
En niet alleen voor je partner, maar ook voor je kinderen.
Oh ja, die kinderen ook nog. Maar ja. Daar gaan we het straks nog even over hebben.
Ja, maar misschien even een vraag weer van mij. Zoals ik dat de verleden keer volgens mij ook deed bij jou.
Ja.
Volgens mij ben jij betrokken geweest bij de verandering, of in ieder geval het initiëren van de verandering van het nabestaande pensioen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is goed. Het is eigenlijk een paar jaar geleden begonnen met een paper in Netsparverband, waar we toen met een aantal wetenschappers en wat mensen uit de praktijk nagedacht hebben over hoe moet dat nabestaande pensioen van de toekomst er nou uitzien. En dat was natuurlijk wel midden in die hele stelseldiscussie, maar nou ja, ook alweer een paar jaar geleden. Dus het was voordat het wetsvoorstel naar de Kamer werd gestuurd. En de reden om het er toen over te hebben, om erover na te denken, was eigenlijk dat we in de praktijk zagen en zien dat dat nabestaande pensioen heel erg versnipperd is vormgegeven. Heel veel verscheidenheid brengt het met zich. Dus de een heeft alleen een opbouwdekking, dat ga je straks eigenlijk uitleggen. De ander heeft het met een aanvullende risicodekking. Bij de ene regeling is er onderscheid tussen overlijden voor pensioendatum, na pensioendatum. Wel of niet een ANW-hiaatpensioen of nabestaande overbruggingspensioen, net hoe je het wil noemen. 50% van het pensioen, 40%, noem maar op. Hè. Dus zoveel verschillen, dat eigenlijk het beeld was dat de gemiddelde deelnemer eigenlijk niet goed weet waar hij aan toe is. Ook niet goed weet van wanneer heb ik nou een goed nabestaande pensioen en wanneer is het geen goed nabestaande pensioen. Dan moet ik dus iets bijverzekeren. En die grote heterogeniteit en die onwetendheid leidt tot risico's bij het individu. En het beeld was toen dat we dat risico zouden willen verminderen. En eigenlijk hebben we toen gedacht over hoe kunnen we dat nabestaande pensioen gewoon in de basis voor de kwetsbare groep verbeteren en daarmee vooral versimpelen en minder verschillen in de markt terugzien. En nou, daar hebben we destijds dat rapport over geschreven.
Ja. Met name ook uniformering, denk ik uiteindelijk, hè? Noem je daarmee.
Ja, eigenlijk was uniformering het grote doel van dat nabestaande pensioen. En gelukkig zijn de voorbeelden, of eigenlijk de voorstellen die we destijds hebben gedaan, zijn min of meer wel in de wet terechtgekomen. Dus nou, vind ik nog steeds leuk om te zien.
Ja.
Nou Ronald, we gaan het dus over het nabestaande pensioen hebben. Net als vorige keer, misschien eerst even een klein stukje college. Kun jij nou eens eenvoudig aangeven hoe dat nabestaande pensioen er nou precies uit gaat zien? Wat er gaat veranderen?
Ja, nou dat ga ik proberen. Ik denk in eerste instantie nabestaande pensioen. Hè? Wat is dat nou uiteindelijk? Hè? Nou, het is als je als medewerker komt te overlijden, dat je je partner en eventueel je kinderen financieel helpt. Maar dat nabestaande pensioen is opgedeeld eigenlijk in drie verschillende vormen. Dat is een partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum. Dat is een partnerpensioen bij overlijden als je in actieve dienst bent. Dus voor die pensioendatum. En het is een wezenpensioen. Dat bij elkaar wordt uiteindelijk het nabestaande pensioen genoemd. Dat eerste element, dat partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum, daar gaan we het hier eigenlijk niet over hebben. Waarom niet? Dat is deel van de, nou ja, de grotere transitie. Hè, dat ouderdomspensioen en dat nabestaande pensioen vanaf de pensioendatum, dat gaat mee in de reguliere transitie.
Ja.
Daar wordt nog steeds voor gespaard. Daar wordt voor opgebouwd. Ja, dat noemde je toen straks al eventjes. Daar staat een spaarpot voor als er iets gebeurt. Maar we gaan het hebben over het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum en over het wezenpensioen. Alvorens iets te gaan vertellen over hoe gaat dat dan worden, denk ik dat het even goed is om uitleg te geven over hoe dat nu is in het huidige stelsel. Je hebt al een aantal zaken vermeld. Maar een hele belangrijke is dat het partnerpensioen afhankelijk is, en ook het wezenpensioen, afhankelijk is van de diensttijd dat iemand bij die werkgever kan bereiken. Dat betekent, je hebt een aantal jaar gewerkt en ik ben 40. I wish. En als ik dat doortrek nou tot mijn pensioendatum, dan komen er nog 28 jaar bij. Dus over die jaren wordt er een pensioen verzekerd.
Ja.
En in sommige gevallen is er over dat verleden is er ook nog wel een spaarpotje in het huidige stelsel opgebouwd. Dat noemde je al even, de opbouwbasis.
Ja.
Maar altijd voor dat toekomstige deel en in heel veel regelingen voor het gehele deel, is dat op risicobasis.
Ja.
En wat we met risicobasis bedoelen, dat kun je eigenlijk vergelijken bijvoorbeeld met een brandverzekering van je huis. Je betaalt een premie, gaat je huis in de brand en is verloren, dan krijg je daar een uitkering voor. Stopt die premiebetaling en je huis vliegt alsnog in de brand.
Heb je niks?
Heb je niks.
Nee.
Zo zit het huidige stelsel in elkaar. Opbouwbasis, risicobasis en heel vaak ook wel risicobasis.
Oké, dus dat is hoe het nu werkt, maar we gaan het dus anders doen, begrijp ik zojuist. Ja. Dus wat gaat er eigenlijk veranderen dan?
Nou, het wordt best wel uniform, want alle partnerpensioen en ook het wezenpensioen gaat op risicobasis.
Bij overlijden voor pensionering.
Heel belangrijk. Ja. Dat deel daarna, daar sparen we nog steeds een pot voor op. En dan is er voldoende kapitaal aanwezig om jou straks een adequate, je nabestaande een adequate pensioen te geven.
Ja.
Maar alle regelingen worden dus risicoverzekeringen. Een andere belangrijke is dat er fiscaal gezegd is, het is 50% maximaal van jouw pensioengevend salaris. In het huidige stelsel wordt er altijd over de pensioengrondslag gesproken.
Mm-hmm.
En de pensioengrondslag is eigenlijk je pensioengevend salaris, maar dan minus een inbouw voor toekomstige AOW, in vakjargon franchise genoemd.
Ja.
Dat is altijd lager, hè? Franchise ongeveer 15.000, 16.000 euro in heel veel gevallen. Maar de fiscaliteit is eigenlijk heel simpel. Het wordt van maximaal 50% van de pensioengevend salaris.
Ja.
En die hele wetgeving staat ook pensioengevend salaris als uitgangspunt. Maar ik kom daar later nog wel eventjes op terug.
Vraag tussendoor, Ronald. Dan denk ik meteen, dat is mooi, want daarmee realiseer ik die simpelheid, die uniformiteit, omdat het, ja, weet je, dus voor iedereen gewoon maximaal de helft van salaris, punt. En of ik nou 10, 20, 30, 40, 50 dienstjaren door kan maken, dat doet er niet meer toe.
Dat is heel eenduidig en ook vrij risicoloos, want ja, je zal maar op je 60ste ergens komen werken. En je hebt eigenlijk dat bij je vorige werkgever op risicobasis, je hebt niks gespaard. Dan zou je uiteindelijk maar 8 jaar, 8/40ste, dus een klein deel, partnerpensioen krijgen als je komt te overlijden. Dat is natuurlijk heel weinig.
Ja.
Dus dat risico wordt daarmee compleet vermeden.
Ja.
Je krijgt een bepaald percentage van je salaris, of je nou kort werkt of lang werkt.
Mooi.
Want dat is wel een hele belangrijke, want eigenlijk stip je hem al aan, die diensttijd onafhankelijkheid, die komt erin. Het is niet meer afhankelijk van jouw diensttijd.
Ja.
En dat is een heel belangrijk verschil. Wat ook nog belangrijk is om te melden, is dat het opgebouwde pensioen wat je had, hè, dus wat ik al zei, soms heb je een opgebouwd potje gehad voor het risico. Dat wordt gestand gedaan, ook in het nieuwe systeem. Dat ben je niet kwijt. Dus het wordt risicodekking, plus eventueel als jij ook al wat hebt opgebouwd uiteindelijk.
En dat wordt niet er weer van afgetrokken, dus dan krijg ik gewoon extra.
Nee.
Maar goed, daar heb ik ook voor betaald. Dus dat is
heb
niet
je voor betaald, ja. En je werkgever.
Ja, exact. Goede toevoeging.
Het wezenpensioen verandert ook. En eigenlijk een beetje synchroon met wat het met het partnerpensioen is. Dat wordt ook heel eenduidig. Dat wordt maximaal 20% van het pensioengevend salaris. En als je een volle wees bent, wordt dat 40%. Hè? Dus als beide ouders zijn overleden. En een andere belangrijke verandering is dat die loopt, hè, de uitkering van voor jouw kinderen, of hè, de wezen, tot leeftijd 25. Terwijl het nu in heel veel pensioenreglementen nog leeftijd 18 is. En als je studeert, dan kan dat opgerekt worden naar 27. Maar dat wordt echt ook vast leeftijd 25. Dus eigenlijk best heel eenduidig.
En nog even een stapje terug. Dat had ik misschien zelf net moeten zeggen toen jij mij die vraag stelde. Onderdeel van die uniformering en het simpeler maken is dat we ook naar een nieuw partnerbegrip gaan. Dus dat wat je nu ziet in pensioenregelingen is dat sociale partners heel veel keuze hebben om te bepalen wie kwalificeert als partner in de regeling. Sommigen zeggen, nou ja, je moet getrouwd of geregistreerd partnerschap. In andere reglementen staat samenlevingsovereenkomst, de notaris. En de derde zegt, nou ja, samenleven is voldoende, maar je hoeft niet naar de notaris. En de vierde zegt, nou, als je 3 maanden gezamenlijke huishouding voert, is ook goed. Dus ook daar weer heel veel verschil in wanneer kwalificeer ik nou. En dus heb ik recht op zo'n pensioen en wanneer niet. En ook dat gaan we door die uniformering van het partnerbegrip veel simpeler en eenduidiger maken.
Er bestaat geen onderscheid meer tussen de verschillende pensioenregelingen, inderdaad. Ja, klopt.
Perfect. Je was bezig met je mini-college. We waren gebleven bij het wezenpensioen. Zijn er nog punten die de luisteraars moeten weten?
Nou ja, ik denk van, wat betekent het uiteindelijk? Want we hebben al een paar dingen aangestipt wat de consequentie gaat zijn. Maar dat partnerpensioen voor de pensioendatum wordt ook wel echt anders. En je krijgt eigenlijk een soort herverdeling van de hoogte van de pensioenen. Als je in het huidige systeem heel lang zou werken bij je werkgever, had je best een heel mooi pensioen. Maar blijft dat op hetzelfde niveau als in die oude situatie? Dat kan veranderen. Mm-hmm. Dat geldt ook voor als je het over pensioengevend salaris een percentage gaat doen. Je zei al eventjes, de mensen die wat minder verdienen zullen meer profiteren van een percentage van het salaris dan de mensen die wat meer verdienen. Ik zie je denken van, begrijp ik deze?
Kun je dat eens met een voorbeeld toelichten? Want dat helpt vaak.
Nou, je overvalt me er een beetje mee. Maar laten we uitgaan dat iemand 30.000 euro verdient. Ja. En zijn AOW-inbouw, die franchise, is 15.000 euro. Dus dan is het een pensioengrondslag van 15.000. Nou, stel even, je hebt een volledig partnerpensioen. Dan zit je ongeveer op 50% misschien ervan. Dan zit je op 7.500 euro. Ja. 15.000 maal 50%, 7.500 euro.
Ja.
Ga je dat over het volledige salaris doen, 30.000, en je pakt die 50% van het salaris, ja, dan zit je dus op 15.000 aan partnerpensioen. En dat is in feite een verdubbeling. Dan zal het zo'n vaart niet lopen. Nee. Maar je ziet daar wel, hoe dichter je bij die franchise, als je 16.000 euro verdient, dan heb je nog maar een pensioengrondslag van 1.000. Terwijl als je het over het salaris doet, gaat het over de volledige 16.000. Ja. Hoe dichter je bij die franchise zit, hoe harder het loopt. Ja. Verdien je 100.000 euro,
relatief veel minder impact.
Dan is het veel minder impact, ja.
Nou, dit is goed dat je dat uitlegt. Want dit was een van de belangrijke redenen voor de vakbonden om in dat hele pensioenakkoord tegen de versobering van het nabestaande pensioen enerzijds, namelijk opbouwdekking wordt risicodekking, waardoor een waarde wegvalt, om daar toch mee in te stemmen. Omdat met name voor de mensen aan de onderkant van het loongebouw die koppeling aan het salaris in plaats van de grondslag juist weer een hele verbetering zou zijn. Ja. Dus dat is precies de reden waarom de vakbonden ook eigenlijk achter dit voorstel zijn gaan staan. Dus nou ja, jouw voorbeeld illustreert dat heel mooi.
En wat ik ook zeg, het is dus een herverdeling van iets wat je had naar wat je krijgt. Daarbovenop komt nog, want dan vergeten we hem nog, ik heb hem wel genoemd, dat opgebouwde partnerpensioen wat je nog hebt staan, dat komt er bovenop. Dat komt dus bovenop die 30% salaris, wat je risicodekking is, komt erbij.
Ja.
Dus je zult zien dat de verschillen bij de overgang kunnen best wel fors zijn. Maar nogmaals, de basis is een goed partnerpensioen en een goed wezenpensioen voor iedereen.
Ronald, bedankt voor deze uitleg. Nu is onze doelgroep en de luisteraars zijn natuurlijk deels werkgevers, HR-managers, mensen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de nieuwe pensioenregeling in hun bedrijf, in hun organisatie. Wat moeten zij nu hiermee in de hele vormgeving van de nieuwe regeling? Welke tips of suggesties of aandachtspunten heb je voor hen?
Nou ja, we zitten natuurlijk aan veel tafels. En het eerste wat geroepen wordt is vaak van, dan pakken we toch die 50% wat dat mag.
Ja,
dat klinkt heel makkelijk. Maar als je naar het huidige stelsel kijkt, dan zit je ook niet aan die 50% van het salaris. Dat gaat meer kosten uiteindelijk in het algemeen.
Ja.
En wat we ook vaak zien, ja, je hebt een budget. Het is linksom rechtsom. Als je iets meer aan dat nabestaande pensioen gaat doen, meer dan dat je nu doet, dan gaat het ten laste van de premie die in jouw pensioenpot terecht gaat komen. Dus uiteindelijk in jouw ouderdomspensioen en je nabestaande pensioen vanaf de pensioendatum. Het is een mooiere dekking, maar het kost ook veel meer.
Ja.
Dus wat wij in de praktijk op dit moment zien is veel meer rondom de 30%. Of dat nou 35 of soms 25. En dat lijkt redelijk neutraal te zijn in de kostensfeer. Want ik zei al, Er zullen gaan verschillen gaan ontstaan.
Oké, okay, dus rond de 30%, 35% hoor ik jou een beetje zeggen. Dat is ongeveer budgetneutraal ten opzichte van nu. Maar je zei ook al, op individueel niveau kan dat wel een grote verschuiving betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Hoe pak jij dat aan richting die werkgevers? Maak je dat inzichtelijk op individueel niveau? Of hoe gaat dat?
Ja, ik denk dat het van belang is dat je eerst als werkgever gaat kijken, wat vind ik nou uiteindelijk een passend partner en WZ-pensioen? Wat is daar nou adequaat? Hè? Wat wil ik mijn medewerkers bieden? Wat zou dat betekenen voor een nieuwe medewerker? Ik neem iemand in dienst en wat betekent dat? Wat we dan vaak vervolgens doen, want hè, dat is simpel, dan kom je op 30% van het salaris, is dat mooi. Dan ga je dat afzetten tegen wat hebben de mensen nu uiteindelijk. En dan ga je inzichten krijgen. En dan krijg je dus het inzicht dat mensen er soms enorm op vooruit kunnen gaan. Want nogmaals, hè, die 60-jarige die misschien al een volwaardig opgebouwd spaarpensioen heeft en die krijgt nog eens een keertje 30% risico daarbovenop, die gaat misschien wel naar 80% van zijn salaris. Die heb je. Maar je hebt ook mensen die er op achteruit gaan uiteindelijk. Ja. En hoe ga je daarmee om? Wat zijn de consequenties daarvan? En ja, dat bekijken we altijd wel in het totale pakket. Van wat wil ik nou uiteindelijk bestemmen voor het pensioen voor later? En wat bestem ik voor het pensioen van nu uiteindelijk? En ja, je zult moeten nadenken als er schrijnende gevallen tussen zitten die er echt op achteruit gaan. Ja, hoe ga ik daar in mijn totaal budget mee om? Maar daar zijn wel echt wel oplossingen altijd voor te vinden in het totale budget.
Ja, want je kunt de basisregeling natuurlijk niet modelleren op de uitzonderingssituaties. Je moet een basis kiezen die voor de goede gemeente goed uitpakt. En daarna ga je de schrijnende gevallen separaat aanpakken. Of kom je er nooit uit.
Nee, anders kom je er nooit uit. Je moet ergens beginnen. En ja, wat wij vaak wel doen is niet beginnen met de huidige medewerkers. Maar ga kijken wat die nieuwe medewerker uiteindelijk zou moeten kunnen krijgen.
Ja, snap ik. Hey Ronald, we zijn alweer bijna aan het einde van deze podcast aangekomen. Dus je voelt hem natuurlijk al een beetje aankomen. Heb jij nog tips voor de luisteraars?
Ja, maar daar wacht ik nog heel eventjes mee. Want ik wil toch nog eventjes vers van de pers toch nog eventjes melden over dat partnerpensioen en de grondslag waar we het over hebben.
Ja.
We zitten nu medio augustus voor de luisteraars die deze podcast later zullen luisteren. Ik heb altijd al wel gezegd, moet het nou per se een percentage van het pensioengevend salaris zijn? Eigenlijk waar jij ook mee begon, hè? Ja. Uniformering. Het antwoord daarop is nee. Fiscaal gezien maakt dat niet zo heel veel uit of je het in een percentage van het pensioengevend salaris of van de pensioengrondslag doet. Ja, je kunt met zeker 50% van de pensioengrondslag doen fiscaal en misschien ook wel 60 of misschien wel 70 in sommige gevallen. Als dat maar binnen die richtlijn van de 50% van de pensioengevend salaris blijft.
Ja.
Maar omdat in die pensioenwet overal echt staat, het gaat over het pensioengevend salaris, hebben wij dat ook uitgezocht met SZW. En als ik het goed heb, komt er een vraag en antwoord waarin wordt verklaard dat het niet per se noodzakelijk is. Want nogmaals, ook in het huidige systeem kun je met een AMW-hiaat, een tijdelijk nabestaande partnerpensioen, die dat onderste deel van die franchise, die AOW inbouwt, kun je nog steeds afdekken. Dus ik heb hem heel veel gehoord in de praktijk, ook van werkgevers, ook van mede-consultants, collega's. Ja. Maar het mag ook over de pensioengrondslag.
Ja, en als ik me goed herinner, is dat met name dan interessant, omdat je anders in bepaalde situaties mensen wel heel veel zou geven.
Ja.
Zeker als iemand bijvoorbeeld 64 is op het moment dat die weduwe weduwnaar wordt. En hij krijgt er vanaf dat moment een levenslang partnerpensioen van 5% van het salaris, zonder dus rekening te houden met de AOW. Maar een paar jaar later krijgt die persoon wel AOW. Dus exact. Dan is natuurlijk de vraag van, is het niet een beetje too much? En nou, dat gaan we dan tegen.
En dit kun je dus meenemen in, hè, dat op individuele basis al die medewerkers meenemen in die vergelijking. En hoe pakt het uit? En pakt een percentage van de pensioengrondslag uiteindelijk beter uit? Ik denk in ieder geval wel. Je krijgt wel een meer evenwicht uiteindelijk in de uitkomsten.
En dan mag ik dus ook nog separaat een nabestaande overbruggingspensioen of AMW hiaat, hoe we het ook noemen. Ja, mag ik nog steeds verzekeren?
Dat mag nog steeds, okay.
Ja. Nou, dat is goed nieuws. Dus dank voor dat inzicht. Dan toch weer terug naar mijn vraag. Hè. Wat zijn nou de tips voor de luisteraar?
Ja, nou ja, misschien een beetje samenvattend, maar ondanks dat het in geldelijke sfeer een klein onderdeel is, is het een ontzettend belangrijk onderdeel van de pensioenregeling. Dus start met meten en weten.
Ja.
Wat betekent het nu uiteindelijk? Wat betaal ik nu? Wat wil ik mijn medewerkers gaan aanbieden? En wat kost dat nu? En hoe ga ik dat oplossen? Ook in het totaalplaatje. Want ja, als er extra budget bij moet, dan moet dat toch ergens vandaan komen. En misschien ook wel last but not least, niet aan de werkgever, maar misschien ook wel aan de individuele medewerker. Dat overgaan naar risicobasis betekent ook dat als je uiteindelijk niet meer gaat werken en niet vrijwillig jouw pensioenregeling voortzet, wat kan voor een bepaalde periode, dat je dan, net zoals dat huis hè, waar ik het toen straks over had, dat je niet meer verzekerd bent. En dat is ook goed om te realiseren, terwijl in het huidige systeem had je nog iets van opgebouwd pensioen in sommige gevallen. Ja. Dat valt ook helemaal weg. Dus dat is ook goed om je te realiseren.
Dus als je wil, moet je dan zelf op de vrije markt misschien een overlijdensrisicoverzekering sluiten of zo, als je dat risico wil afdekken.
Ja.
Nou Ronald, dank je wel. Ik heb weer veel geleerd vandaag over het nabestaande pensioen. En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze podcast. Volgende aflevering, aflevering 8, ga ik praten met Bianca van der Groes en Sander Appel. En gaan we het hebben over communicatie. Kijk ik weer erg naar uit, hopelijk u ook. En graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC en volg onze podcast in jouw favoriete podcast-app.